Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 19e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 19, vers 4 en 5. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet, lezen wij Gods woord uit het Lucas-evangelie, het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. Lucas 24, vers 36 tot en met 53. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 96. Psalm 96, het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen noden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zult getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Het woord van de Heere voor de prediking van vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 24ste van Lucas en daarvan het 47ste vers. Lucas 24, vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Wij zoeken het aangezicht van de Heere in onze gebeden. Wij doen dankzegging voor de volgende gezinnen waar een baby geboren is. Dat is bij de familie Romkes, wijk 8 nummer 4. De familie Evink, Zuiderpalen 9. De familie Kofferman, Noorderpalen 61. En de familie Kramer, Jachtlaan in Tollebeek. Dan willen we eveneens dankzegging doen voor Jan Ester, Harderbank 13, die uit het ziekenhuis, uit het Sophia ziekenhuis in Zwolle mocht thuiskomen. Voorbeden doen we voor broeder K. van den Berg, Zuiderzand 7, die in het ziekenhuis in Lelystad nog altijd vertoeft, hoewel hij deze dagen thuis mag zijn. Hij moet daar bestralingen ondergaan in het ziekenhuis. Verder doen wij voorbeden voor broeder T. Ras, Richel 43, die in het ziekenhuis in Emmeloord werd opgenomen. Broeder R. de Jong, Langedam 58, is in de Wezenlanden in Zwolle, is daar geopereerd. En wij willen ook in onze voorbeden gedenken aan Dirk Post, die van de Surinamestraat, die in een tehuis in Epe is opgenomen. En verder denken we in onze gebeden aan zuster Nentjes, Nieuwe Klif 10, die afgelopen maandag haar man moest begraven en vrijdag, dus 2 dagen geleden, ook een zuster aan de dood verloor. Een zuster die in Culemborg woonde. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden als wij in dit morgenuur in uw huis weer samen mogen vergaderen. Laten we het doen mogen in het diepe besef dat aan uw zegen alles gelegen is, ook nu. En dat ook nu bij de overdenking van uw woord het alleen maar een gezegende dienst kan zijn als gij er zelf in meekomt. Als u uw genade aan ons wilt verheerlijken. Als u door uw woord en geest ook tot onze harten wilt spreken. We komen tot u, Heere, in onze diepe afhankelijkheid. En dat is tegelijkertijd ook onze nood. Niet alleen onze afhankelijkheid, want dat is al zo, Heere, vanaf het moment dat gij de mens geschapen hebt. Gij hebt hem afhankelijk geschapen. Gij hebt hem zo geschapen dat hij van ogenblik tot ogenblik aangelegd was op uw zorg. En zelfstandig kan de mens nooit zijn. In eigen kracht kan hij nooit verder. Maar niet alleen is de mens afhankelijk. Heere, geef dat we het ook diep mogen beseffen dat we onwaardigen zijn. We kunnen zonder u niet verder. We hebben zonder u niets, voor het lichamelijke niet, voor het geestelijke niet. Maar alles wat wij nodig hebben en wat van u moet komen is door ons verzondigd. Doe ons dat ook beseffen. Opdat wij in ons naderen tot u er ook echt iets van gevoelen en doorleven, dat we om onverdiende gunsten vragen. Maar wilt u die nochtans aan ons schenken, Heere? We zijn weer samen rondom uw woord en dat is al een wonder dat dat kan, dat dat mag, dat u het ons nog toestaat, dat u uw woord nog niet wegneemt. Het is al een wonder dat we nog kunnen luisteren. Het is een wonder dat we verstand hebben en dat we kunnen gebruiken ook bij het luisteren naar uw woord. Het is een wonder, een bewijs van uw goedheid, Heere, dat u zo nog bemoeienissen met ons wilt hebben. Maar wilt u het nu verder brengen dan ons oor? Wilt u het doen ingaan in onze harten? Want dan zal het ons tot een eeuwige zegen zijn. Wees dan zo in ons midden. Wilt u geven, Heere, dat dat woord van u met kracht mag komen. En dat al de weerstanden die er van nature bij een mens tegen dat woord zijn, mogen worden overwonnen, neergeworpen. En dat uw woord heerschappij mag hebben voor het eerst of opnieuw. Heere, vergeef ons onze zonden. Scheld ons kwijt wat wij tegen u de hemelse majesteit, de heilige God misdreven hebben. Doe genadig verzoening in het bloed van de Heere Jezus. En wilt u ons door uw heilige geest vernieuwen en naar uw beeld herscheppen. We leggen voor u neer, Heere, onze geestelijke noden. Die zijn de grootste. Die wegen het zwaarst. Die geestelijke nood. Dat wij zondaar zijn. En dat alleen het bloed van de Heere Jezus ons ervan kan verlossen. Heere, bedien ons door uw heilige geest. Opdat wij in onze geestelijke nood waarachtig verlossing mogen ontvangen. We leggen ook voor u neer onze tijdelijke nooddruft. Alles van dit leven wat ons zorgen en moeite kan geven. Het verdriet dat er in het leven kan zijn. De rouw, de zorgen. Heren, er is zoveel dat ons kan neerdrukken. Er is zoveel dat ons hart kan bezwaren. Geef dat wij met al die noden, al die vragen en die zorgen maar bij u mogen schuilen. Geeft u dat aan Onze zuster Nentjes, die zo kort geleden haar man moest afstaan aan de dood en nu ook een zuster zich zag ontvallen en weer geroepen wordt om ter begrafenis te gaan. Heere, helpt u haar door deze moeite en zorgen heen en wil alle die over dit verliezen rouwen uw ondersteuning schenken. En mogen ze het ervaren dat u er ook aanstaande dinsdag op de begrafenis bij wilt zijn en dat u de lege plaats nog zou willen vervullen. We bidden u ook voor onze zieken, heren, die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De een om daar een behandeling te ondergaan en de ander om voor onderzoek daar te worden opgenomen. Heren, u kent ze allen. U weet ook van de ernst van de kwaal bij sommigen. Ach, wij bidden, heren, dat gij nog genadig helpen wilt. Kon het zijn, geef ook uitkomst, geef ook herstel. Heren, dat is toch ook iets wat we van u mogen bidden, dat u de middelen die aangewend worden zoudt willen zegenen en dat u nog uitkomst wilt geven door wonderen te verrichten. We zullen het altijd moeten leren, heren, ook in die dingen van u afhankelijk te zijn. Maar we zullen het ook in die weg moeten leren dat we niets verdiend hebben. Het zou ook kunnen wezen dat uw weg anders is. En al mogen we dan bidden om genezing en om herstel, er is aan de andere kant toch ook al te duidelijk in uw woord geopenbaard dat de mens sterven moet. En daarom, ziekte kan ook de voorbode van een naderende dood zijn. Als dat zo zou zijn, heren, we bidden u dat het niet zo zal wezen. Maar als dat wel zo zal zijn, wilt u dan voor en toebereiden. En wilt u dan uw genade en uw gunst in rijke mate schenken. Opdat ook de ziekte en de beproevingen daarin nog geestelijk tot winst mogen wezen. Niettemin, heren, we smeken u nogmaals dat u de middelen die gebruikt worden nog zou willen zegenen tot hun herstel. We danken u ook, heren, dat er zegeningen zijn, dat een kind uit de gemeente uit het ziekenhuis mocht terugkeren en dat in een viertal gezinnen in de gemeente er vreugde kwam voor de eerste keer of bij vernieuwing vanwege de geboorte van een kind. Kinderen die u geschapen hebt. Kinderen die u in en aan de zorgen van deze ouders wilde toevertrouwen. En wat een verantwoordelijkheid kregen zij daarmee. Om zo'n klein kind te verzorgen, het te voeden en het op te voeden. Wat een verantwoordelijkheid ook met name ten aanzien van de eeuwige belangen van die kinderen die voor een eeuwigheid geschapen zijn. Wier bestaan wel een begin heeft, maar wier bestaan nooit meer eindigen zal, ook al moeten ze sterven straks. Maar ze zullen toch voortbestaan, maar waar, heren? En dat is voor elk mensenkind de vraag, waar we zullen zijn in de eeuwigheid. Bindt het op de harten van die ouders dat ze verantwoordelijk zijn en dat het hun heilige roeping en hun dure plicht is om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Geef dat ze dat ook begeren en niet anders begeren zullen en dat ze zo ook daarin gezegend mogen worden. Heere, gedenk ons. Zegen uw woord hier, zegen het overal waar het verkondigd mag worden. Kom erin mee en geef er getuigenis aan. En doe alle dingen nog medewerken ten goede, opdat ook op deze dag uw rijk mag worden uitgebreid en uw naam mag worden verheerlijkt. Hoor ons, en dat alleen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 32e psalm het tweede en het derde vers. Psalm 32, vers 2. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklacht. vers 2 en vers 3 van Psalm 32. Gemeente, we willen met elkaar gaan nadenken over wat de Heere ons in zijn woord heeft bekendgemaakt ten aanzien van de waarachtige bekering. Er is niet één bepaald bijbelgedeelte aan te wijzen in de schrift waar ons alles tot in de onderdelen toe over de bekering gezegd wordt. We zullen hier en daar en op verschillende plaatsen in de schrift moeten lezen om duidelijk voor de geest te krijgen wat de waarachtige bekering is. En vandaar dat de opzet van de preek van vanmorgen en van de preken in de komende weken bij Leven en Welzijn anders zal zijn dan tot nog toe, toen we het over de gelijkenis van de zaaier en het zaad hadden, of over de verheerlijking op de berg. En toen was de prediking allereerst een nauwkeurige exegese van de tekst en daarna een aantal toepassingen, waarbij we ons inderdaad ook tot die tekst meestal beperkt hebben, tot dat ene gedeelte van het woord van God. Dat kan niet als we met elkaar over de bekering spreken en het woord van God daarover raadplegen. Dan kies ik wel een tekst, maar dat wil niet zeggen dat die tekst nu ook met dezelfde nauwkeurigheid zal worden geëxegetiseerd en dat we ons daartoe beperken. Nee, die ene tekst zal in de prediking aangevuld worden met andere plaatsen uit het woord van God, om zo vanuit het ganse geheel van de Heilige Schrift ons een beeld te vormen van wat de Heere bedoelt als Hij spreekt over de waarachtige bekering des mensen. Iemand vraagt zich misschien af, waarom moet dat gebeuren, over de bekering spreken en preken? Waarom is het nodig om daar afzonderlijk bij stil te staan? Wel, gemeente, daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. Een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn, en dat zou dan ook een genoegzame reden zijn, dat er straks een dag komt waarop alle andere vragen onbelangrijk gaan worden en de ene vraag, de enige vraag die dan nog overblijft, is de vraag: ben ik bekeerd? Er komt een dag dat u en ik die vraag duidelijk onder ogen moeten zien. En dat is de enige die nog overblijft. Ben ik bekeerd? Welke dag is dat? Wel, ik denk even aan wat de apostel Paulus ervan geschreven heeft of gezegd heeft in Athene op de Areopagus, toen hij tot die heidenen in Athene sprak. En toen zei hij: God dan, Handelingen 17 vers 30, God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Er komt een dag waarop de Heere de aarde rechtvaardig zal oordelen, en in het licht van die dag laat God nu alle mensen alom verkondigen dat zij zich bekeren. Op die dag waarop hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zal, zullen zoveel dingen onbelangrijk zijn en zal deze ene zaak alle belang hebben. Ben ik bekeerd? In het licht van die dag zal dan ook blijken dat heel veel zogenaamde prediking van het evangelie de toets van Gods heilige kritiek niet kon doorstaan. Omdat in heel veel prediking niet verkondigd wordt dat de mensen zich hebben te bekeren. En als dat in de prediking ontbreekt, zal die prediking en die prediker in de dag waarop de Heere de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, ook niet kunnen bestaan. Het is van eeuwigheidsbelang dat de prediking over de bekering spreekt. En afgedacht nog daarvan, gemeente, we hebben geen andere keus. Als wij eerlijk recht willen doen als predikers van het evangelie aan de opdracht die de hoogste profeet gegeven heeft, hebben we geen keus. Er is geen ene prediker aan wie de Heere het recht heeft toegekend om zelf uit te maken wat hij verkondigen zal. Dat heeft de Heere Jezus al voor al de predikers van het evangelie beslist. Hij heeft de inhoud van de prediking bepaald. En het zal zaak zijn voor alle die door de Heere geroepen zijn om het woord te verkondigen, om dan ook recht te doen aan datgene wat hij bepaald heeft als de inhoud van het evangelie. Heeft de Heere Jezus dat dan vastgesteld, dat er over de bekering gepreekt moest worden? Ik kom bij de tekst uit Lucas 24. Een gedeelte dat inderdaad op deze zondag na Pasen uitermate geschikt is om aan de gemeente voor te laten lezen en voor te stellen. Want het is een geschiedenis die ons spreekt over Jezus' verschijning in de kring van zijn discipelen na zijn opstanding. Hij is aan verschillende mensen afzonderlijk verschenen. Hij is op de avond van de eerste dag van de week ook verschenen in de kring van zijn discipelen. En later is hij vaker in hun kring gekomen om in hun kring zich te bewijzen, te openbaren als de levende, maar tegelijkertijd om in de kring van zijn discipelen, die straks als zijn afgezanten de wereld zouden moeten ingaan, te bekend te maken wat hen straks te doen stond. Ze moeten in zijn naam gaan. Ze moeten de boodschap gaan brengen. Dat ze moeten prediken, heeft de Heere verkondigd. Gaat dan heen, verkondigt het evangelie. Dat ze heen moeten gaan, maakt hij bekend. Waar ze heen moeten gaan, maakt hij bekend. Gaat dan heen in de gehele wereld. En hij vertelt ze ook wat ze bekend moeten maken. En dat met name vinden we in het laatste stukje van het Lucas-evangelie. Ik begin nog even te lezen bij vers 44. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het als alles vervuld moest worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden en zeide tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder al de volken beginnende van Jeruzalem. Dus in de kring van zijn discipelen maakt de Heere Jezus nu eens duidelijk, en door het openen van hun verstand zien ze het nu ook, begrijpen ze het nu ook, waar ze tot nog toe tegenaan gekeken hebben, wat ze tot nog toe niet doorzien hebben, dat gaan ze nu wel verstaan. Hij opende hun verstand opdat ze de schriften verstonden. Wel nu, in hun kring maakt hij duidelijk wat hij wil dat zij straks zullen verkondigen. Drie dingen met name noemt hij. Drie dingen behoren bij het evangelie dat hij opgedragen heeft als de boodschap die verkondigd zou moeten worden. Dat de Christus moest lijden. dat hij van de doden moest opstaan en dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonden. Die drie dingen horen in de prediking van het evangelie thuis. Die heeft Christus zijn discipelen, zijn knechten in de mond gelegd. Het kruis van Christus, zijn lijden, zijn sterven en alles wat daarmee in verband staat. Want dan komen de vragen aan de orde, maar waarom moest hij sterven? En waarom moest hij aan het kruis sterven? En dat hangt weer samen met onze zonde en met de toorn van God en met de vloek die over de zondaar gekomen is. En met de gerechtigheid waaraan voldaan moet worden. En met de verzoening die geschieden moet. En de betaling die plaats moet vinden. Dat is het dat Christus moest lijden. Dat zal in de prediking voor moeten komen. En een centrale plaats moeten hebben. Al die dingen die met het kruis van Christus te maken hebben. En vervolgens dat Christus ook ten derde dagen moest opstaan. En de vraag waarom hij moest opstaan. En de vraag wat de opstanding van Christus betekent. Namelijk dat hij aan de verhoging begint. En dat de prijs echt betaald is. En dat de Vader er genoegen mee genomen heeft. En dat nu de dood overwonnen is. En dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zijn gebracht. En dat er vergeving bij God is. Voor de zonden van zondaren. Alles wat Christus in lijden en sterven en opstanding gedaan heeft. Voor zijn volk moet verkondigd worden. En u begrijpt als daar wat aan ontbreekt. Stel dat de prediking zou zwijgen over het kruis van Christus. Stel dat de prediking zou zwijgen over het open graf van Christus. U zou terecht zeggen, maar dat is een prediking waar wezenlijke dingen aan mankeren. Stel dat er in de prediking niet meer gesproken zou worden van het lijden van de zaligmaker en van de gerechtigheid die hij verworven heeft in een weg van bitter lijden en sterven. U zou met alle recht tegen zo'n prediker kunnen zeggen, u doet het woord geen recht. U doet afbreuk aan het evangelie. U schiet tekort in uw taak. En als de prediking niet meer zou spreken over de opstanding van Christus en over de prijs die betaald is en over de overwinning, over de dood en over het leven. U zou terecht kunnen zeggen dat is een prediking die geen recht doet aan het woord van God. En u zou wat mij betreft ook bij zo'n prediking mogen en misschien wel moeten wegblijven. Maar de Heere Jezus heeft nog een derde element genoemd. En dat derde element is niet van minder belang dan het eerste en het tweede. Maar in de prediking van het evangelie zal die prediking gehoorzaam zijn aan de opdracht van de Heere Jezus Christus zelf. Moet ook verkondigd worden hoe een mens deel krijgt aan het heil in Christus. Hoe dat kruis en dat open graf hem tot zegen zullen worden. Hoe hij persoonlijk deelgenoot zal worden van dat heil in Christus. Dat maakt de Heere Jezus duidelijk als hij in de derde plaats zegt dat in zijn naam ook gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonde. Hij bedoelt bekering als weg tot de vergeving van zonden. En dat gaat niet zozeer meer over wat de Heere voor zijn volk gedaan heeft, als wel over wat de Heere in zijn volk doet. En gemeente, zoals de prediking waar het kruis in ontbreekt, een onwaarachtige en een oneerlijke prediking is. En zoals de prediking waar het open graf in ontbreekt, een tekort doen is aan wat God gezegd heeft en gezegd wil hebben, zo is ook de prediking waar de bekering in ontbreekt. Een prediking waar Christus zijn goedkeuring niet aan geeft. Want dat is een prediking die geen recht doet aan zijn eigen opdracht. Mag ik daarom over de bekering zwijgen? Over de noodzaak van de bekering? Over het wezen van de bekering, over de bron van de bekering, over de vrucht van de bekering. Als daarover gezwegen wordt, is dat ontrouw en ongehoorzaamheid. Als daarover gezwegen wordt, wordt de opdracht van Christus verwaarloosd en worden mensen misleid. En hoe vaak wordt er over de bekering gezwegen? Vaak wordt er in de prediking over de bekering gezwegen. En zo gaan er duizenden verloren. Omdat zonder een prediking zitten die niet door Christus is opgedragen. Als over de bekering gezwegen wordt, dan worden mensen gerustgesteld. Want ze geloven toch. Maar ondertussen weten ze bij ondervinding van waarachtige bekering niets af. En daarom, gemeente, we hebben geen keus. Waarom over de bekering preken? Omdat Christus dat wil. En hij heeft het laatste woord als het gaat over de bepaling van de inhoud van de prediking. Hij heeft het zelf toch ook gedaan. Hij draagt zijn discipelen hier in Lucas 24 niet iets nieuws op. Maar hij heeft het zelf gedaan. Hij is er zijn optreden, zijn openbare werkzaamheden onder het volk van Israël zelfs mee begonnen. Ik neem u even mee naar het eerste hoofdstuk van het Markusevangelie. Vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat komt de Heer Jezus doen? Markus zegt het, hij komt prediken het evangelie van het koninkrijk Gods. En u kunt er natuurlijk wel van op aan dat de Heere Jezus het echte evangelie gebracht heeft. Het volle evangelie. Hij heeft geen eenzijdigheden gekend. Hij heeft niet geleden aan een zekere beperking van inzicht, waar elke dienaar van het woord aan leidt. Want er is geen mens, er is geen dienaar van het woord in dat opzicht volmaakt. En er is er niet één die alles omvatten en verstaan en verwerken kan. En daarom is elke dienaar van het evangelie nooit compleet in de prediking die hij brengt. Maar de Heere Jezus heeft het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigd. Zonder enige beperkingen aan zijn kant. Hij had een volmaakt, duidelijk beeld van wat het evangelie van dat koninkrijk is. En als hij het gaat verkondigen, als hij het gaat prediken, het evangelie, dan zegt hij: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Voor hem hoorde de oproep tot bekering wezenlijk bij het evangelie. En hij heeft goed geweten dat als de bekering ontbreekt, dat de mens dan alleen maar het eeuwige verderf te wachten heeft. Ik neem een ander voorbeeld uit de prediking van de Heere Jezus. Ik zei immers dat wat hij zijn discipelen opdraagt als hun toekomstige taak, door hem ook als taak gezien en verricht is. Ik denk aan Lucas 13, waar ons verteld wordt over een aantal incidenten waar ongelukken bij gebeurd zijn. Bijvoorbeeld Er waren terzelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Er was een gedachtegang onder de Joden dat als een mens door een bepaalde ramp getroffen werd, God wel op een bijzondere manier wat op hem aan te merken zou hebben gehad. Dat hij op een bijzondere manier schuldig stond en dat vanwege die bijzondere schuld ook die bijzondere straf gekomen is. Nu, zo redeneerden ze ook over die Galileërs die door Pilatus zijn gedood en wier bloed met het bloed van hun offers gebracht is. En de mensen dachten: nou, dat zijn wel slechte Galileërs geweest. Jezus zegt: denk je dat echt? Denken jullie dat echt, dat deze Galileërs groter zondaars geweest zijn dan al de Galileërs? Juist omdat zij dit geleden hebben? Ik zeg u: nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18... op welke de toren in Siloam viel en doden ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Die mensen die toen die toren in Siloam inviel, onder het puin bedolven werden en die daar stierven. Zijn dat grotere zondaars geweest? De Heer Jezus zegt: nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Ziet u? Alweer gebruikt de Heer Jezus. Er is een ongeluk gebeurd. De droeve dingen van elke dag, op straat of waar dan ook in het verkeer, er gebeurt een ongeluk. En de Heer Jezus gebruikt die aanleiding om opnieuw te roepen tot bekering. En te zeggen: als gij u niet bekeert, zult u vergaan. Dat heeft ook een ontzaglijke ernst aan de prediking van de Heer Jezus gegeven. Hij heeft de boodschap van het woord van God gebracht in de wetenschap dat hij op de grens van tijd en eeuwigheid stond. Hij heeft het evangelie gebracht in het besef dat hij stond tussen de levenden en de doden. Hij heeft het evangelie gebracht in het besef dat het evangelie van het koninkrijk der hemelen alles bevat wat een zondaar nodig heeft. Maar om er deel aan te ontvangen zal die zondaar tot bekering moeten komen. En ontbreekt dat, dan ontgaat hem alles van dat heil wat hem verkondigd wordt. En dan zal hij toch nog vergaan. En daarom heeft de Heer Jezus altijd in diepe ernst gesproken. En heeft hij de mensen niet met een kluitje in het riet gestuurd? En heeft hij ze niet wat op de mouw gespeld? En heeft hij niet met loze kalk gepleisterd? En heeft hij geen zachte dingen gesproken, omdat ze die nu eenmaal graag hoorden? En zelfs toen zij zich van zijn prediking gingen afkeren, en toen ze gingen zeggen: deze rede is hard, wie kan haar horen? Toen heeft de Heere Jezus zijn prediking niet aangepast. En toen is hij het niet over een andere boeg gaan gooien. En toen heeft hij niet gezegd: ach ja, dat is ook zo. De mensen, die strijk je tegen de haren in als je ze spreekt over de ongenoegzaamheid van eigen gerechtigheid. En als je ze altijd maar weer wijst op die noodzaak van waarachtige bekering en hartgrondige bekering. En van de ongenoegzaamheid van wat die mens zelf presteert, ook al is hij nog zo godsdienstig. Dan strijk je hem tegen de haren in en dan, dat is niet vlijend voor zijn vlees en dat kan hij niet goed hebben en daar komt verzet tegen. Dus ik zal ze nu maar een andere boodschap brengen, kunt u denken. Het evangelie van het koninkrijk Gods heeft hij gepredikt. Het zij dat zij het horen zullen, het zij dat zij het laten zullen. Zo zei God het al tegen Ezechiël. En de apostelen, aan wie de Heere die opdracht gegeven heeft in Lucas 24, dat in zijn naam gepredikt zou worden bekering en vergeving der zonden, hebben ze zich aan die opdracht gehouden? De Heere Jezus heeft het zelf gedaan. De apostelen die erbij waren, hebben het hem zien en horen doen. Hebben ze zijn voorbeeld gevolgd? Ik noem u Petrus, denk aan de handelingen der apostelen. De Pinksterdag, als Petrus predikt. Wat doet Petrus? En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Heeft Petrus het bevel van zijn meester gehoorzaam opgevolgd? Ja. Zodra hij er de gelegenheid voor krijgt bij zijn eerste openbare werkzaamheden, als de Heilige Geest is uitgestort en als de Heere krachtig werkt door zijn geest, dan horen we Petrus spreken over het lijden van Christus, leest u het maar na in Handelingen 2, over het open graf van Christus en over de bekering, precies zoals het in Lucas 24 opgedragen werd. En later, verderop in Handelingen 3, lezen we Petrus' woorden, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En in het gedeelte dat daarover afgaat, gaat het weer over de Christus. En over wat er met de Christus gebeurd is. En aansluitend daarop zegt Petrus, betert u dan en bekeert u, want zo en in die weg alleen zullen uw zonden afgewist kunnen worden. Ik denk aan Paulus. En dat is er een die er niet bij geweest was toen de Heere Jezus zelf predikte. Maar die toch ook onder de opdracht valt die Christus gegeven heeft aan zijn apostelen. Ook aan deze als een ontijdig geborene gegeven opdracht. En als Paulus uitgaat zijn zendingsreizen om het woord van God te verkondigen, dan horen we Paulus ook over de bekering spreken. Hoorden we het hem niet doen al in Handelingen 17, in Athene? Ik denk ook aan Handelingen 21, Handelingen 20, vers 21. Als we nog eens, als Paulus terugkijkt op de arbeid die hij in Efeze verricht heeft. Hij neemt afscheid van de ouderlingen in Efeze. Ze samen laten komen in de havenplaats Milete. Hij wil niet naar Efeze reizen, want dat zou hem te veel tijd kosten. Maar hij wil graag de broeders van de kerkenraad nog een keer ontmoeten. En ze heeft ze gevraagd, kunnen jullie niet naar Milete komen? En ze zijn gekomen. En dan, omdat Paulus verder wil reizen, neemt hij afscheid van hen. Weet dat het zijn laatste afscheid is. Zegt dat ook, dat ze zijn aangezicht niet meer zullen zien. Wat de Heere met hem voor heeft, weet hij niet, maar de Heere betuigt van stad tot stad dat hem banden en verdrukking aanstaande zijn. En Paulus verwacht niet dat hij die mensen die nu nog voor hem zitten, ooit nog eens een keer terug zal zien. En dan neemt hij afscheid en zo'n afscheid is een gewichtig afscheid. En bij zo'n afscheid zal een mens toch wel eerlijk zijn, nietwaar? Wel nu, Paulus is eerlijk als hij afscheid neemt. En als hij terugkijkt op de arbeid die hij 3 jaren lang in Efeze verricht heeft, dan horen we hem zeggen, vers 17, maar hij zond van Milete naar Efeze en ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gijlieden weet dat van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. En Paulus, wat heb je dan gedaan? Wat was dan zo nuttig? Wat mocht u de gemeente van Efeze niet onthouden? Wat is die boodschap geweest die Paulus daar gebracht heeft en waar hij niets van achtergehouden heeft? Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat is Paulus' boodschap geweest. Dat is voor hem het evangelie geweest. betuigende de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. En zo hebben Petrus en Paulus, en ik neem aan de andere apostelen van wie het ons in de schrift niet uitvoerig verteld wordt, gehoorzaam volbracht wat de Heere Jezus hen opgedragen had. Bovendien wisten deze apostelen dan ook niet uit eigen ondervinding dat de bekering nodig is. En dat de bekering de enige weg is om deel te krijgen aan de vergeving van zonden. Wisten ze het niet uit eigen ervaring, heel persoonlijk, dat er zonder bekering geen vergeving is? Petrus heeft hij het zo niet geleerd. En Paulus heeft hij het zo niet geleerd, dat er zonder bekering geen gemeenschap met Gods genade is? Maar u zegt, de mens wordt toch door het geloof zalig. En de reformatie heeft ons dat toch weer geleerd. Sola fide. Door het geloof alleen. Jawel, maar kunt u zich een geloof, kunt u zich het geloof, het echte geloof, het waarachtige, het zaligmakende geloof indenken zonder bekering? Oh ja, er is wel geloof dat gespeend is aan bekering, maar dat is geen echt geloof. Het echte geloof is zo vervlochten met bekering en bekering is zo verbonden met geloof dat ze onlosmakelijk zijn. Zei de Heer Jezus het niet in één adem? Toen hij het evangelie van het koninkrijk verkondigde en zei, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Zei Paulus het niet, toen hij beide Joden en Grieken betuigde de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. En op een andere plaats zegt de apostel hetzelfde, een paar hoofdstukken verder, als hij zich verantwoordt voor koning Agrippa, hoofdstuk 26 van de handelingen. Maar ik heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden bekeren, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Nu, gemeente, er is geen andere geloofswerkzaamheid dan de geloofswerkzaamheid die tegelijk de werkzaamheid van de bekering is. Vandaar, waarom preken over de bekering? Omdat Christus dat wil, omdat hij het zelf deed, omdat zijn dienstknechten het gedaan hebben. En omdat er geen andere weg is om behouden te worden dan de weg van bekering en geloof samen. Dat is het evangelie. En dan nog deze vraag. Aan wie moet dat dan verkondigd worden? Waar moet dat gebracht worden? Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in Lucas 24. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem. Waar moet die boodschap klinken? Tot wie moet die boodschap gebracht worden? Overal. Paulus zei het in Athene. God beveelt alle mensen alom dat zij zich bekeren. Jezus zei, in de gehele wereld moet het verkondigd worden. Paulus zei dat hij betuigd heeft bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Dus overal. Onder de Joden ook, ja. Betuigende bij de Joden en Grieken. Jezus zegt, beginnende van Jeruzalem. Maar de Joden waren toch het verbondsvolk. De Joden waren toch de mensen aan wie de Heere de woorden van zijn verbond had toevertrouwd. De Joden waren toch het volk waar de tempel stond en waar de dienst der offeranden plaatsvond en waar de Heere zoveel bemoeienissen mee gehad heeft. Ja. En toch beginnende bij Jeruzalem. En toch betuigende beide Joden en Grieken. En toch, zegt Petrus, tot de Joden betert u dan en bekeert u. En toch, zei Johannes de Doper al, bekeert u. En toch verkondigde Jezus, en hij deed dat onder de Joden, bekeert u en gelooft het evangelie. Dus ook onder de Joden is bekering nodig. Niet alleen onder de heidenen. Gemeente, onder de Joden net zo goed als onder de heidenen. Ja, maar ze waren toch bijzonder bevoorrecht in tegenstelling tot die heidenen. Die heidenen dienden de afgoden, dat deden de Joden niet. Die heidenen leefden in allerlei zondige praktijken die verbonden waren met de afgodsdiensten. En dat kon je bij de Joden niet aantreffen. Die heidenen gingen naar tempels waar valse goden, en volgens Paulus waren dat duivelen, gediend werden. Maar de Joden dienden de levende en de waarachtige God. En ze hielden zich aan de voorschriften van Mozes en aan de inzettingen van de Heere. En ze vierden de grote feesten en ze brachten de offers en er vloeide bloed. En er werd gebeden en er werd gezegend in de naam van de Heere enzovoort enzovoort. En dan toch ook onder de Joden bekering, gemeente. Een Jood is niet minder een kind van Adam dan een heiden, dat is. Een Jood is niet minder in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren dan dat dat van een heiden geldt. Een Jood is niet minder verloren in zonde en schuld dan een heiden. Een Jood heeft niet een minder afkerig en weerbarstig en zondig en verdorven hart dan een heiden. In het hart van een Jood liggen niet minder zaden van ongerechtigheden dan in het hart van een heiden. Een Jood staat niet minder met de rug naar God toegekeerd dan een heiden. Een Jood is niet half omgekeerd al om nog maar een kwart omkering nodig te hebben. Beginnende bij Jeruzalem, betuigende bij de Joden en Grieken. Grijpt u waarom het ook vandaag verkondigd moet worden in onze eigen gemeente? Want laten we dan onszelf mogen vergelijken in bepaalde opzichten met de Joden. In die zin dat het verbond Gods nu ook tot ons doorgegaan is, tot ons en tot onze kinderen. En dat, en ook in deze zin mogen we de lijn doortrekken, dat ons de woorden Gods zijn toebetrouwd en dat onder ons de dienst der verzoening plaatsvindt. En dat ons het evangelie wordt verkondigd en dat onder ons de boodschap van Gods genade bekendgemaakt wordt. En dat wij, de meesten althans, van onze jeugd af aan zijn onderwezen in de dingen, in de heilgeheimen van het koninkrijk der hemelen. En in dat opzicht zijn wij zeker bevoorrecht boven zoveel anderen. En het voorrecht dat wij naar hun huis des Heren kunnen gaan, waar het woord van God verkondigd wordt, vergeleken met zoveel anderen die de dag des Heren voor andere doeleinden gebruiken, of die leven in een valse godsdienst, of in helemaal geen godsdienst. Ja, wij zijn zeker rijk bevoorrecht en het heil des Heren is dicht naar ons toegekomen en de Heren heeft het op de stoep van onze woningen als het ware neergelegd. Maar wij staan net zo goed van nature met de rug naar God toe. En wij hebben net zo goed een verdorven hart. Dat is niet veranderd toen God ons in zijn verbond opnam. Dat is niet veranderd toen de druppels water van de heilige doop op ons voorhoofd glinsterden. Ik kom dingen tegen onder ons christelijk volksdeel, in onze christelijke gereformeerde kerken, in onze eigen gemeente, die mij de gedachten geven dat er althans sommigen zijn die denken dat het met hun verbondspositie toch wel zo half en half in orde gekomen is. En dat wij nu een ander evangelie nodig hebben dan de heidenen. En dat onder ons de roep tot bekering misschien wat minder accent moet krijgen. En dat wij niet zozeer bepaald behoeven te worden bij die dingen waarop het zendingsveld over gesproken moet worden. Waar de mensen zich verslingerd hebben aan allerlei kwaad en ongerechtigheid. En waar ze veel vrouwen hebben en waar ze dronken zijn en waar ze de voorvaderen vereren. En waar ze, ik weet niet wat voor allerlei in de Bijbel veroordeelde praktijken erop nahouden. Terwijl wij zulke fatsoenlijke, christelijke, brave mensen zijn. Kent u uw eigen hart? Als we ons eigen hart een beetje kennen, gemeente, dan weten we dat God ook tegen ons moet zeggen: bekeert u. Want van nature deugt er niet één. Van nature deugt er niet één. En wij kunnen het niet zonder de waarachtige bekering stellen. Ik ga er nu niet allemaal op in wat die waarachtige bekering is. Dat zou veel te veel tijd kosten. En dat zullen wij, als God het geeft, later nog wel eens bezien. Maar denkt u dan even met mij aan wat de 33ste zondag van onze catechismus daarvan zegt. Een hartelijk leedwezen dat ik God met mijn zonde vertoornd heb. En nu ook. Die zonde mijden en vlieden. Dat kan onder ons niet gemist worden, gemeente. En als dat wel gemist wordt, dan kunnen we onszelf wijsmaken wat we willen. En we kunnen ons allerlei dingen ook wijs laten maken door anderen. Maar we weten van de wezenlijke zaken niets af. Echt niet. Want het wezen van de waarachtige bekering ontbreekt. En dus ook het wezen van het waarachtige geloof. Omdat die twee altijd samen zijn. En wat wij voor geloof houden is geen geloof. Misschien een verstandelijk toestemmen van de waarheid Gods. Dat noemen ze in sommige kringen historisch geloof. Maar je kunt er ook de naam zaligmakend geloof aan geven. Maar je bedoelt toch hetzelfde. Dat verwarrend. Maar zo ligt het. Gemeente, waarachtige bekering wordt ons betuigd als de enige weg tot de vergeving van zonde. Die verandering van binnen, waardoor er ook een verandering naar buiten komt. Die verandering, betert u dan en bekeert u, zei Petrus, komt tot andere gedachten en komt tot een andere levenswandel. Ga anders over de dingen denken. Anders over uzelf, over de zonde, over God, over Christus, over de wet, over de dood, over de eeuwigheid, over de hemel, over de hel. Ga anders over die dingen denken. Om zo ook vanuit een ander denken tot een ander leven te komen. Tot een leven in liefde tot God, tot een leven in liefde tot de naaste, tot een leven in waarachtige verootmoediging, tot een leven met hartelijk leedwezen over de zonde en een mijden en vlieden van de zonde. En ook tot een leven van een hartelijke vreugde in God om Christus. Tot een leven van een hartelijke lust tot alle gerechtigheid om in alle goede werken te leven. Dat was nodig voor die heidenen in Efeze die naar de afgodstempel van Diana gingen. En dat was nodig voor de Joden die naar de synagoge gingen, elke Sabbat in grote getrouwheid. Dat was nodig in de gehele wereld, beginnende van Jeruzalem, zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Gemeente, de bekering tot God is absoluut onmisbaar. Zo heeft de Heere gezegd. En hij zegt het ons, omdat wij allen met de rug naar hem toe staan van nature. En wat we allemaal die draai moeten maken. Ons tot hem moeten keren, bekeren, omkeren. Zoals de verloren zoon terugging de hele weg die hij gegaan had toen hij wegliep. Terugging, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is nodig, onthoudt u het. Stemt u ermee in? Het is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. Mogelijk, want de Heere laat het ons niet zonder reden verkondigen en voorstellen in zijn woord. Hij zegt dat het moet. Maar hij zegt in zijn woord, ik hoop daar een andere keer meer van te zeggen, dat het ook kan. Ja, dat hij zelf die genade wil werken. En dat hij zelf voor die omzetting, voor die omkeer, voor die terugkeer, voor die verandering van ons denken, voor die verandering van ons leven, zorgen wil. Waarlijk, de Heere zelf werkt de bekering. Want zo mocht de dichter van het Oude Testament al weten. Als de Heere de ongerechtigheden gadeslaat, dan kan geen mens voor hem bestaan. Maar bij God is vergeving. Amen. We zingen Psalm 130, het tweede vers. Heere, we kunnen er niet buiten. U hebt het zelf gezegd. We kunnen wel proberen die teksten uit de Bijbel weg te denken en ze uit onze gedachten weg te denken, maar het blijft er toch staan. We kunnen er niet buiten, Heere, geen mens. Met al onze rechtzinnigheid en met al onze godsdienst ook niet. We kunnen er niet buiten. De waarachtige bekering. O, wij bidden u, geef dat we dat zien mogen. En dat we met minder ook niet tevreden mogen zijn. Dat we met minder geen genoegen nemen. Dat we niet op iets anders bouwen. Dat we het niet langs een andere weg proberen. Dat we niet over de muur proberen te klimmen om op de smalle weg te komen. Maar dat wij zullen ingaan door de enge poort. O God, win ons daarvoor in, voor het eerst en bij vernieuwing. En geef dat door de kracht en de werking van uw Heilige Geest, deze werkelijkheid dan ook in ons leven mag plaatsvinden. En dat wij meer en meer in dat leven der bekering mogen worden geoefend. En dat we meer en meer de zonden in ons leven leren afsterven. En er ook geen pardon meer mee hebben. En dat we meer en meer mogen gaan zien de rijkdom van de vergeving der zonden. Die alleen ons deel kan zijn in de weg van de belijdenis van zonde. En van het breken ermee. O Heere, geef dat door uw genade die dingen er zijn mogen. Opdat wij door de poorten mogen ingaan in de stad. En dat we zo zalig mogen worden. Door uw werk. Heere, u zegt dat het nodig is. En we belijden het u dat we er niet buiten kunnen. Maar u zegt het ook dat het verkrijgbaar is en dat u gewillig bent om het te werken. Dat u het door uw Heilige Geest alles wilt werken. Heere, mogen wij dan een beroep doen op uw genade en u smeken. Geef ons die bekering ten leven. Geef ons zo'n leven waarin waarachtig de vrezen van uw naam uitkomt. Een leven dat in diepe afhankelijkheid van u geleefd wordt. In hartelijke verbondenheid aan u. En in liefde tot al uw inzettingen en geboden. Opdat het echt maar niet alleen lippentaal, maar de belijdenis van ons bekeerde hart mag wezen. Hoe lief heb ik uw wet. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het derde vers. 86, het derde vers. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.